Vandaag heb ik Arno te gast. Je kan hem misschien ook wel kennen als Arno Leon, tekenaar, schrijver, maar vooral papa van twee en dat al enkele jaren. Hij schreef onder andere de papa-handleiding en de ADHD-handleiding. En samen met hem blik ik terug op de eerste jaren van het vaderschap. De struggles, de schoonheid, over de papa die hij wil zijn voor zijn kids, over zelfstandigheid, over jezelf niet of net wel uit het oog verliezen en veel meer. Welkom bij Cocon, de podcast over het jonge ouderschap in al zijn facetten. Mijn naam is Hanna, fotograaf, kinderpsycholoog en bovenal mama. In deze reeks praat ik met mijn gasten over de schoonheid van het ouderschap, de uitdagingen en alles daartussen. We hebben het over de kracht van fotografie en hoe een beeld vaak meer zegt dan 1000 woorden. Of je nu zwanger bent, kersvers ouder of al wat verder in het avontuur, hier vind je herkenning, inzichten en misschien wel een verfrissende blik op ouderschap en fotografie. Hoi Arno.
Hey.
Hoi. Fijn dat je er wou bij zijn vandaag. Hey. En dat je in gesprek wou gaan met mij. Superleuk. Dus blij om je te verwelkomen.
Nee. Ik ben content dat je er bent. Het is lekker warm.
Ja, daar heb ik voor gezorgd. Er is een warme airco, er zijn koekjes, er is water. Dus we zijn goed voor het komende uur. Eerst en vooral, mocht je jezelf eens voorstellen. Hè? Wie zijt jij? Wie is Arno? Waar ben je mee bezig?
Ik ben 37. Dat, ik zeg dat nu eerst, dat is een beetje gek misschien. Ik heb dat vaak al fout gezegd. Als ik pas klein mannen had, was ik zo moe dat ik een keer of twee, drie of zo tegen een gazette een verkeerde leeftijd had.
En jonger of ouder dan?
Allebei. In twee richtingen heb ik dat fout gedaan. ik maak tekeningen. Ik ben tekenaar en dan schrijver geworden als ik meer wou zeggen dan dat ik bijeengetekend kreeg. Ik bak pizza's in het weekend. Allee, bij een pizzabakker en niet gewoon zo thuis.
Nee.
Ik ga mijn uren doorfactureren bij Stoof in Kesselo. Dat zijn goede pizza's.
Dat zijn supergoeie pizza's. Dat kan ik beamen. Ja. Ja, ik ben ook van.
En ik heb twee kinderen van 4 en 6. Twee meisjes. En een vrouw, Marianne. Die is 35. Dat is irrelevant in dit gesprek. Maar ook. er is nog van alles dat ik ben en doe. Maar dat valt het misschien zo wel wat zijn.
Oké, top. Jij hebt het zelf al redelijk snel in je intro gezegd van, hey, ik ben papa, ik heb kinderen, ik heb twee kinderen. Is dat zoiets wat dat je altijd wel in je zag of zo, papa worden? Of wat dat je altijd wel voor je zag? Of is dat iets wat dat gegroeid is? Of,
Nee, dat is het, biologisch zat dat er heel fel in. Dat zat mij lag, mijn ouders zijn heel jong ouder geworden en dat zat er precies zo ingebakken. Als dat mij had gelegen dat ik op mijn 23e was ik al aan begonnen.
Ja.
Achteraf heel blij dat dat niet het geval was. En dan, dat was echt een hele. Dat was heel aanwezig. Dat moet toch al sowieso, dat gaat sowieso gebeuren. En dan na 1 ben ik beginnen inschatten wat dat een impact van een 2e ging zijn.
Ja.
En dan hebben we het daar bewust niet over gehad. Omdat we allebei hadden gezegd: van, ja, twee. Ze gingen het niet bij 1 houden, maar dan 2 was effectief wat ik had ingeschat. En dan was het helemaal genoeg.
Ja. Dat was rond dan.
Ik denk een maand en een half nadat de jongste gezond helemaal bleek, ben ik mij gaan laten knippen. Zo van, deze nooit meer.
Ja. Echt zowel, alleen de motivatie was op dat moment groot genoeg om
direct stappen te ondernemen. Ja, het was helemaal prima, dat was helemaal afgerond.
Ja,
2,
ja.
Zeker geen ja, meer.
Ja. Dat is heel herkenbaar hier. Allee, bij mijn man.
Dus hij heeft er wel altijd in gezeten dat ik dat wou. Ja. Ja. Ik denk, gelijk in retrospect dacht ik van, met alles wat ik nu wist en zo, zou ik het opnieuw doen, maar je kunt niet magisch terug.
Nee.
Maar moest ik teruggaan in de tijd, wat al niet kan, zonder de kennis die ik nu heb, dan zou ik sowieso gewoon opnieuw kinderen maken, want dat zat er heel fijn in.
Ja. Ja, dat was echt een must eigenlijk. Ja. Zo. Ja. Mm-hmm. En als je dan jezelf als papa nu ziet, hè, nu zo na 4 en 6 jaar, alleen na 6 jaar eigenlijk, hoe zou je jezelf dan als papa omschrijven? Of wat voor een papa bent jij? Of,
Ik heb onlangs in een lezing over ADHD nog gezegd dat ik echt kan zeggen dat ik dat goed doe.
Ja.
Dat ik dat misschien een paar jaar geleden dat gevoel niet per se had, omdat ik al, zeker als je nog maar zo tussen 0 en 1 of 1,5 of ze kon zo weinig doen.
Ja.
Allee, ik kon van alles doen, maar ik bedoel zo de essentieelste dingen. Ik was altijd zo de chef logistiek gewoon zo meer Maar nu, hoe ouder dat ze worden, hoe meer dat ik weet dat ik dat ten koste van mijn eigen misschien, maar dat wel goed doe. Ik heb altijd hun welzijn voor ogen. Om ja. het zo te zeggen. Als ze iets doen dat te gevaarlijk is, of ze willen kleren aandoen die te koud zijn voor wat dat ze voor het weer aan moet tussenkomen, maar als ze zich gewoon te expressief kleden in de meeste mensen in hun ogen en zo denken van, allee, die combinatie, en denk dat jij daar gelukkig van wordt, is voor mij veel belangrijker dan wat dat ik denk van hun outfit.
Ja, ja, laat ze maar zo zichzelf zijn en ontdekken en doen. En ik zal ergens de grenzen wel ergens bewaken, maar die allee.
Ja, voilà. En zolang dat ze weten dat ze met alles terecht kunnen, daar word ik altijd vrolijk van. Als je iets melk over de mat of zo, en ze moesten daar al niet zijn met melk. En ze, allee.
Ja.
Maar dan komen die wel gewoon zeggen, dat is gebeurd. Die hebben geen schrik om dan... Ja. Allee, denk van, maar dan gaan we dat samen opkussen. Kan gebeuren. Allee, ik smos ook soms. Dus waarom zou ik kwaad worden als jij smost?
Ja.
Maar dan merk ik wel dat ze daardoor met alles durven afkomen. Dat vind ik wel goed.
Ja, dat snap ik. Dat er zo toch wel echt een open klimaat is. Dat je voelt van zelfs de niet zo fijne dingen. En in deze levensfase gaat dat dan over melk op het tapijt smossen. Over 10 jaar zal het vermoedelijk over andere dingen gaan. Maar dan, het is nu wel dat je zo wat de zaadjes plant voor.
Of als je soms echt gewoon uit het niks ging. Ik zeg eens nooit uit het niks. Maar een keer echt kei kwaad worden. Zo van, ik moet u nu niet. En dan triert dat ook niet. En een keer zoiets, maar dat snap ik. Ja. Maar ik ben in de keuken, kom ze biedt maar af. Of ik kom ze biedt nog eens kijken.
Ja. Dat is mooi. Ja. Dat is krachtig ook wel, denk ik. Want ik denk dat heel veel ouders dat ergens zo wel weten van ja, ik zou nu moeten, maar dat het uw eigen... Ja, het triggert uw zenuwstelsel echt. En uw eigen trigger, het trigger voor uzelf is eigenlijk te groot om toch vanuit die insteek te kunnen reageren. Terwijl denk ik heel krachtig is om te kunnen zeggen van kijk, ik ben er. Hè, en ik zal er zelfs ook nog zijn. En daar mogen ze zeker van zijn. En als jij er klaar voor bent, dan...
Nu, van sommige andere dingen... eigenlijk als ze alle twee mij gewoon straal negeren, of ze dan, daar kan ik bijvoorbeeld wel soms van ontploffen.
Ja,
en dan kan ik heel snel daarna zeggen, ik moest zo niet roepen, sorry, maar... Ja. Beseffen jullie dat ik dat al 17 keer jullie aandacht probeerde wijken?
Ja, ja.
Dus, zeker wel triggers, hè?
Maar, maar
er zijn veel dingen dat ik merk dat voor veel andere ouders triggers zijn, dat ik dan denk van, woe, dat valt wel mee.
Ja, ja, dat je daar al mee om kunt. Zo. Is het dan omdat je ergens ook iets, een stuk van jezelf herkent of zo daarin? Of net niet? Of, allee...
Ja, ik denk van alles vanuit hun perspectief te zien. Of zo gelijk, ik denk heel vaak kan het kwaad.
Ja.
Zo, gelijk, zeker als ze kind waren of zo, dan zijn ze nog altijd kind. Maar zo, dat ze met hun boterham in hun water wouden doppen of zo, bijvoorbeeld. Ja, dat is degoutant. Maar het is niet dat ze ermee spelen, ze zijn gewoon nieuwsgierig.
Ja.
Kan dat kwaad? Nee. Die hebben mij uitgescholden, want ik heb deze of dat gedaan. Ik snap dat die daar nu even kei kwaad over zijn. Speed, gaan we daarover babbelen? Kan dat kwaad? Nee, ik moet daar niet beginnen voor roepen, omdat die een keer zelf geroepen hebben.
Ja. Dat, zolang als het eigenlijk niet schadelijk is, is het eigenlijk... allemaal niet zo erg.
Ik denk dat ik vooral ontplof als ik genegeerd word, omdat ik dat gevoel van de voorbije jaren zo goed... Allee, of niet, maar zo vaak zo nutteloos heb gevoeld, als ik nu genegeerd word, dat dan een terror is. Of, of als ik gewoon compleet overbeladen ben.
Ja.
Maandag en dinsdag ben ik vaak heel veel uren alleen met hun. En dan, ook al doen die niks mis, tegen 's avonds ben ik gewoon leeg. En dan kan het zijn dat ik wel een keer zo... alleen zenuwachtiger wordt of wel apathisch wordt. Zo van, het is erover, dan gaan we gewoon voortdoen. Ik trek mij van niks nog iets aan. Op het gemakske.
Dat je ergens, dat je lichaam ergens een uitweg zoekt van oftewel jij het dan in de irritatie ofwel in de apathische dingen. Maar dat snap ik heel... Allee, ik gebruik heel vaak de metafoor van ik voel mij zo uitgeperst als een citroen. En er kan, dat is gewoon... Je wilt zoveel energie geven en... Je wilt heel bewust zijn van alles, hoe dat je dat doet, wat dat je zegt, hoe dat je reageert op hun vol emmerken. Maar dat maakt ook wel dat je dan zelf
ook uitgeperst bent. Ja, een gekke dag hebben gehad op school met zo'n noodopvang gisteren was het. En dan zo, waren duidelijk gewoon... Ja, die waren oké, maar die waren duidelijk... Die hun systeem was overbeladen.
Ja.
En tegen dat die moesten gaan slapen was ik zelf. Ik had dat, die waren terug wat rustiger, maar ik had dat volledig overgepakt. Dus tegen dan stond ik zo... in de keuken kookpotten op te ruimen, dat ik dacht van, dit gaat niet meer.
Ja, snap ik. Snap ik, ja. En als je dan zo kijkt van, je bent al 6 jaar geleden papa geworden, je had daar op zich, je wilde dat heel graag, dat klonk heel logisch en heel vanzelfsprekend voor u. Zijn er dan dingen die dat u echt heel erg verrast hebben aan jezelf als papa zijnde, of die zo ontstaan, dat je zegt van, tjai, dat had ik zo niet op voorhand over nagedacht, dat had ik niet in mijn hoofd of in beeld dat ik voor mijn ogen had?
Mijn ene kleine heeft er mij weinig verrast, eigenlijk. En dan met twee kleine mannen, die had ik ook ingeschat wat dat ging zijn, maar daar heb ik... Ja, ik denk van de langdurigheid daarvan of zo. Ja. Niet te goed ingecalculeerd op voorhand van... Dat echt wel verschillende jaren zijn dat je door het slijk gaat, is verkeerd uitgedrukt, maar zo net het hoofdje boven water
houdt. Ja, dat je zo in een spreidstand chronisch staat. Of ja, zo. Ja.
Ik dacht van eens, als die dan wat ouder zijn naar school gaan, die worden snel zelfstandiger. En het blijft leuker en leuker worden. Ik vind het nog altijd waar, dat ze worden cooler. Maar zo de vijstnis van hoeveel jaren dat eigenlijk is, dat je eigen moet wegsteken om dat te goed te doen, dat heb ik wel niet altijd mee gecalculeerd gehad op voorhand.
Nee. Ik denk dat ook heel moeilijk is om dat echt, die intensiteit daarvan echt op voorhand in te voelen. En...
Ja, ik kon dat zo met mijn situaties in te beelden, kon ik me inbeelden hoe dat ging zijn. Ja. Met twee kleine mannen, maar inderdaad zo het marathongedeelte ervan, dat heb ik mij op voorhand niet kunnen voorstellen.
Een duur loopt als... dat snap ik. Ja. Ik heb zelf een aantal jaar geleden een expo gemaakt rond ouderschap. Dat was eigenlijk vooral moederschap. Ik had daar toen 5 moeders die, denk ik, allemaal in de eerste jaar of 2 jaar van hun moederschap, zo gezegd, zaten. Gefotografeerd en geïnterviewd. En ik heb die eigenlijk allemaal dezelfde vragen gesteld. En 2 van die vragen was van, ja, wat heeft het ouderschap u gegeven? En wat maakt u kwetsbaar binnen het ouderschap? En ik was wel eens benieuwd, wat is dat voor u? Hoe heb jij dat ervaren zo, als je daar nu op terugkijkt? Wat heeft het u gegeven?
Ik ging zeggen anxiety, maar dat is... dat klopt niet. Allee, dat klopt wel, maar dat is niet... Ja, bon, dat is ADHD-kant. Mijn gegeven? Ja, sowieso... ik had dat in die eerste boek ook geschreven en in eerste instantie was mijn vrouw daar een beetje ambetant over, maar ze snapt het wel. Dat een soort van liefde is dat ik nog nooit eerder heb ervaren.
Ja.
Dat is nog totaal iets anders dan echt iemand graag zien. Dat is biologisch graag zien of zo.
Ja.
Dat vond ik wel... dat is fenomenaal. Dat is inderdaad de enige onvoorwaardelijke... Tenzij dat die ooit al echt de klootzak beginnen uit te hangen. En zorgen dat die liefde weggaat, maar dat zie ik zo niet gebeuren.
Nee.
Maar zo dat ervaren, dat is een beetje een cliché, maar het is wel. Dat is totaal iets anders dan iemand graag zien. En de tweede vraag ben ik al lang vergeten.
De tweede vraag was, wat maakt u kwetsbaar in het ouderschap?
Voor mij is dat soms, alleen op microniveau misschien, van snel overprikkeld te zijn en heel veel dingen van andere mensen over te pakken. Als er spanning is tussen mijn vrouw en die kinderen bijvoorbeeld, dan haal ik dat zo hard binnen dat ik heel hard moet uitzien dat ik zelf niet uitval. Voel veel. En zo alle draden tussen iedereen, al die draden, voel ik. Dus daar moet ik soms voor oppassen. Voor de rest, kwetsbaar. Ik denk over dat marathongedeelte. Want kwetsbare dingen zeggen of zo, dat is waarom dat die boeken zo goed marcheren. Dat vind ik niet moeilijk.
Ja, nee.
Ik denk dat ik eerder kwetsbaar word door te vergeten voor mijn eigen te zorgen.
Ja. Dat zo wat aan de achtergrond verdwijnt en dat alles op de voorgrond staat van het gezin, de kinderen, alles wat draaiende moet blijven. Ja. En waar je sensitief voor wilt blijven of misschien ook soms... onbewust en onbedoeld continu voor blijft of zo, dat vooral op de voorgrond staat, waardoor je zelf op de achtergrond staat.
Ja, mijn eigen grenzen dikwijls pas veel te laat voelen. Als niet meer, dat is gelijk, dat vergeleken ik met als ik een verkoudheid heb of zo, dan weet niemand dat. Ik vertel dingen als het niet meer gaat.
Ja.
maar mensen zijn gewend dat mensen wel sneller klagen over van alles. Ja. Dus als ik dan zeg, het gaat niet meer... wordt dat niet gehoord als het gaat niet meer, wordt dat gehoord als het zal ambetant zijn. Dat in doog houden.
Eigenlijk als je dat aangeeft, moet een ander het al 10 stappen terug gaan denken van, we zitten eigenlijk...
Of ik moet dat dan zodanig uitleggen van... Ik heb toen langs, was er zo'n voorbeeld, als ik zei van, het gaat echt niet meer. Ik ben op en de kat begon te miauwen, maar zo heel intens. En ik zeg van, het gaat door merg en been, ik kan echt niet meer. Dat komt zo hard binnen en... En mijn vrouw had dat wel gehoord en had erop gereageerd. Maar dan, die kat deed dat opnieuw, een tweede miauw. En ik stond echt, het was echt fight or flight. Was die kat tegen de muur stampen of wegwandelen. Dus ik zei, ik moet nu weg, want ik ga hier een vork in mijn oog steken. En dat ze dan pas door had van mijn fysieke reactie. Van, zo erg? Ik zei toch, het gaat niet meer. Maar zo, ja, ik moet in doorhouden dat ik op voor het snel genoeg aangeef als het voor mij niet meer gaat.
Ja. Wat je daarnet zo zei, dat deed me heel hard denken. Ik weet niet meer, ik heb dat ooit in een podcast of in een interview gehoord. Ik weet ook niet meer in welke. Ik zou bij God niet meer weten wie dat ik nu ga citeren of zo. Maar het komt erop neer dat er ooit een keer een gesprek was. Die persoon die gaf aan van, mijn gezin is als een elektriciteitscentrale. Wij voelen continu al die spanningen en al die draadjes knetteren langs alle kanten. We moeten maar binnenkomen. Er is ergens een spanning die niet zichtbaar is. Ik pak dat op mij en we zijn vertrokken. En ik vond dat zelf super herkenbaar en ik heb dat altijd onthouden. En dat doet mij ook zo'n beetje denken aan wat jij nu zo zegt. Van ik voel al die dynamieken en dat, ik pak dat recht op mij. Zo.
Ja. Ja. En mijn vrouw en ik zijn daar heel anders in. Ik moet dat soms luid op zeggen, dat die dynamieken er zijn.
Ja.
Wat dat voor haar natuurlijk wel maakt, dat ze er op momenten dat ik er zo te veel voel, wel gewoon kan functioneren. Dus
wat wel heel complementair is dan natuurlijk. Maar heb je dan het gevoel dat ze dat minder oppakt, of dat ze zich beter van kan afsluiten of zo?
Ze kan zich sowieso gemakkelijk... in kleine dingen ook. Zij kan de mail lezen op haar gsm aan de keukentafel, terwijl de kinderen aan het eten zijn en kei veel vragen stellen en de kat aan het miauwen is en enkel die mail bestaat. Dat is schitterend. Ik kan me dat niet inbeelden. Kan me dat niet nooit gekund. Alles komt altijd binnen.
Alles tegelijkertijd.
Dus ze is er veel beter in dingen afsluiten en prioriteiten. Allee, nadeel is dan als de kinderen 17 keer melk vragen, zal ik uiteindelijk maar toch gaan geven. Of dan hoort ze dat pas later.
Dus heeft dat al 17 keer bij wel,
ik zie dat wel als een heel groot, als een groot voordeel voor haar, dat ze dat... dat is iets dat ik niet kan.
Nee, snap ik. Ja, rond dat kwetsbare zijn. Ik hoorde toen ook heel vaak in die gesprekken met die moeders dan, bij die tentoonstelling, dat zij zeker in dat eerste jaar heel hard struggelde met... Hoe doe ik het goed genoeg? Er zijn zoveel meningen, zoveel experten die dingen zeggen. Je hebt je eigen triggers ook, je eigen... De veelheid aan alles wat je op dat moment allemaal moet gebolwerkt krijgen. En ik hoorde heel vaak de struggle van om het zo goed mogelijk te doen of om het perfect te doen. Of doe ik hier nu goed aan, doe ik hier nu goed aan. Is dat iets wat je zelf ook herkent? Of is dat iets wat je wel wat kunt afsluiten? Of is dat iets wat dan mee evolueert doorheen de tijd? Of hoe zit dat voor u zo?
Voor ouderschap heb ik zo wel altijd... Ik heb dat denk ik al veel over nagedacht. Dat ik sowieso de dingen zo goed mogelijk wou doen. Hoe heb ik dat verwoord? Dat is zo... Met de gedachte van... Beeld u een bende marginalen in. Wat dat ook voor u betekent. Die kinderen komen ook allemaal... Die brengen ook kinderen groot.
Ja.
Dus dat zal wel lukken.
Ja.
Zo, hebben ze een keer een dag geen fruit gegeten? Ja. Kijk. Het hoeft niet allemaal. Er zijn zoveel dingen dat altijd beter kunnen. Maar ik word daar heel ambetant van als het altijd beter moet zelf, als dat aan mij toe is.
Ja. Dus
daar ben ik wel goed in om dat niet te doen.
Ja.
Ik ben zelf wel perfectionistisch. En mijn vrouw ook. Dus zij moeten gewoon... ik heb dat dan niet naar de kinderen toe. Zij soms wel, maar dan babbelen we daarover.
Ja, en je vangt elkaar ook wel wat op dan zo op de vlakken waar dat een ander dan wel meer moeite mee heeft. Ja, oké. Dus het is op zich zo dat... dat is niet iets waar je door verlamd geraakt of zo. Of dat heel veel meespeelde. Nee. Oké. Als je zo kijkt naar dat vaderschap, je hebt al verteld van, wat heb je zo wel verrast, of wat had je zo op voorhand niet per se zien aankomen. Zijn er zo ook stukken, en ik weet dat je nu een boek inderdaad heel open spreekt en ook wel vanuit humor ook spreekt, over moeilijkere dingen. Zijn er zo dingen dat je zegt van, ik vind dat soms moeilijk om dat hardop te zeggen, maar dat is eigenlijk echt wel iets wat dan wel mag gedeeld worden als het over ouderschap gaat? Of,
Ja, ik heb die geschreven omdat ik vond dat er zoveel niet werd gezegd.
Ja.
Dat ik dacht, vind dat niet moeilijk om dat te zeggen, maar ik snap dat ik zo merkte van, ik kan daar... Allee, mensen willen dat niet horen, mensen hebben het niet graag als je dat erover hebt. Ja. Iedereen heeft altijd zo, oh, een kinnikus, en je gaat zo blij zijn ineens als ze er dan zijn. Zo, ah, sucker. Ja. Denk van, zeg dat eens eerlijk op voorhand allemaal. Dus ik vond dat niet moeilijk om te zeggen. Ik denk nu de laatste keer dat ik in lezingen over ADHD ook gezegd, en dat is wel een dat mensen nog altijd een groot taboe vinden, en dat ik enkel bij andere ADHD'ers herkenning daarvoor terugvind, is dat mijn zenuwstelsel of de chemie in mijn kop is eigenlijk niet compatibel met de context van een gezin met jonge kinderen.
Ja.
Dat clasht echt ongelooflijk. Het is ofwel dat te goed doen en mijn eigen compleet... om zeep doen eigenlijk bijna soms. Zeker in de zomervakantie en zo. Dat ging echt niet. Allee, het ging wel. Dit te goed. Maar dat was echt ten koste van mezelf. Ofwel, soms denk ik van, ik zou niet liever willen dan 80 uur per week werken en gerust gelaten worden.
Ja.
En dan zou ik waarschijnlijk chemisch... zou ik waarschijnlijk veel gelukkiger zijn... Niet in mijn kop, want ik wil dat niet. Ik wil dat te goed doen.
Ja,
dus ik zou daar niet gelukkiger van worden, maar chemisch zou ik waarschijnlijk mijn gelukkiger van worden.
Ja. Puur als je op jezelf focust, of vanuit je eigen noden eigenlijk gaat kijken, dan zou dat zijn wat je eerder nodig zou hebben of zo. Maar tegelijkertijd is er dan... Dat is die continue dualiteit eigenlijk, hè.
Het een sluit het ander nooit niet uit. Dus gelijk als nu... Ik heb geen uren genoeg in een week om omzetten te draaien als zelfstandige, waardoor dat ik supergoed kan sparen. Of zo. Dat is nu gewoon onmogelijk, omdat ik zoveel uren met de kinderen bezig ben.
Ja, ja.
Maar dan moet je dat ook in dat perspectief zien, want anders zou ik tegen mijn eigen ook van... onnozelen, werk toch gewoon meer of zie dat binnenkomt. Ja. Of je gaat in de koolruit werken, want het marcheert op deze manier niet. Niks tegen de koolruit werken.
Nee. Ik snap het.
Maar ja, dat is...
Ja.
Willen we wel te goed doen. Dat is een hoe volwassener dat die gaan worden, hoe ouder dat die gaan worden, zelfstandiger, wil ik zeggen. Gaan er gewoon, als die s'avonds thuiskomen en hun ding doen en ik kan effectief nog een uur werken, dat is al 5 of 10 uur de week dat ik meer ga kunnen werken voor mijn eigen.
Dus
dat gaat veel schelen.
Klopt. Ja, zo dat gaat zulkens aan wel terug wat meer ruimte gaan komen. Maar dat is iets wat heel geleidelijk aan
gaat. Ja, ik ben wel heel bewust dat voor niet voor de komende 5 jaar is dat ik op mijn gemakje ga kunnen werken thuis tot 5:30 en dan pas koken of zo. Want eens dat die thuis zijn, gaat dat ook echt niet meer. Dat kost me zoveel energie om met te focussen. Als die me daar... Ik zet ook wekkers voordat die thuis komen. Of als ik ze moet gaan halen, zeker. Maar ook als ze door iemand anders gebracht worden. Omdat als die mij... komen uit die concentratie al, dan heb ik 20 minuten nodig om daarvan te bekomen. Zo van, dan word ik daar... Dat is zo'n interne... Dan word ik daar pist van. Niet op hun, maar gewoon zo van... ik vind dat heel ambetant, zo weggetrokken worden van mijn werk. Dus ik zat daar gewoon 20 minuten op voorhand een wekker, dat ik zo kan beginnen afsluiten. Ik moest dat eigenlijk nog doen, ik wil dat nog doen, maar fuck it. Want anders weet ik dat ik ze biedt kwartier ambetant rondloop.
Ja, die overgangen, dat is... Dat is ook wel belangrijk, hè, om iets te kunnen afsluiten, om met iets nieuws te kunnen beginnen. En je zult mensen zijn wat daar gemakkelijker in rollen. Dat geldt niet voor iedereen. Hè.
Mijn vrouw die kan thuiskomen en echt nog van alle praktische shit doorheen doen. Nog op de laptop deze regelen, nog een mail sturen in die... Ja. Dat gaat niet. Ik weet dat ik dat kon en kan dat proberen en kan dat doen. Maar dan word ik zo ambetant van alles dat tegelijk binnenkomt.
Ja.
Ik nu dat gewoon uitzet, enkel kook, met de kinderen bezig ben.
Ja.
2, 3 dingen, maar die allemaal op dezelfde plaats zijn, die niet nog digitaal of die...
Ja, maar als je zo op verschillende dingen tegelijkertijd moet focussen, je kunt ook nergens diepgaand echt volledig aanwezig zijn. Hè? En eigenlijk wordt daar niet gelukkig... Dat is de harde realiteit waar ik dagelijks wel tegenaan loop. Ik word daar niet blij van als ik alles wil combineren en alles tegelijkertijd wil doen. En toch trap ik in die val altijd. Maar dat is wel zo. Ik denk dat het heel sterk is dat je dat heel erg voelt van... nu afronden, volgende. Nu ben ik volledig ouder. Nu ben ik volledig aan het werken voor mezelf. Nu ben ik volledig... Dat is soms moeilijk als dingen... En zeker als je dan zelfstandige bent. Alles kan zo door elkaar lopen, wat dat zo too much kan zijn eigenlijk. Herkenbaar, ja. we hebben het al een paar keer gehad zo over triggers en over dat is iets waar ik moeilijk mee om kan, wanneer dat dit of dat doen. Ik denk dat voor iedereen super herkenbaar is. Merk je voor jezelf bepaalde momenten van dat je eigen kindertijd zo wel mee een rol speelt, als ouder zijnde? Of dat je zo zegt van, ah ja, dat komt van daar. Of ik weet dat dat al altijd, altijd voor mij een ding is of zo. Of wat mij dat al altijd wat parten speelt. Of net vanuit die ervaringen kan ik nu dit zo goed loslaten. Of allee, whatever. Voelt je dat soms?
Ik denk dat ik zo automatisch vanuit mijn eigen kindertijd wel alles vanuit hun perspectief zie.
Ja, ja.
Dat ik vroeger, gelijk als nu, als die niet kunnen slapen, dan komen die dat zeggen. Ik had schrik om uit mijn kamer te komen. Alleen niet dat ik gewelddadige ouders op zetten, maar dat was gewoon een andere opvoedingsstijl. Ja. Als ik iets mis had gedaan of zo, ik ging dat niet zomaar zeggen. Of maar een heel klein hartje.
Ja.
Er was toen ook misschien meer ruimte om dingen ongezien te doen die niet mochten of zo. Dat weet ik nou niet. Maar ja, wel zo alles vanuit hun perspectief proberen bekijken als er iets misloopt of zo. Ja. Dat is wel iets dat ik doe, omdat ik denk dat ik dat heel veel zelf later pas door had. Omdat ik dacht van, ah ja, het is niet... We zijn niet onveilig opgegroeid als in fysiek agressief of zo, maar... Nee. Ja, maar wel, als ik, allee, om zo te, als ik nu zie hoe dat die zich helemaal veilig voelen en met alles kunnen afkomen... Allee, gezien hoe lang dat blijft duren, zijn 4 en 6, maar...
Ja.
Dat is wel iets dat ik gemist heb in mijn kindertijd.
Ja, ja.
Dus dat ik nu, denk ik, dan misschien overcompenseer. Als ik zie hoe dat ik er zelf soms onderdoor ga. Maar bon, dat vind ik wel belangrijk en goed om hun te kunnen bieden.
Ja, ja, snap ik. Ja, en dat is ook een beetje een andere tijdsgeest. Ik denk dat dat zo wel een collectieve verschuiving ook voor een stuk is. Alhoewel dat ik soms ook wel zo wel even word wakker geschud uit mijn unicornvisie of zo. Of wereld waarin ik denk dat iedereen in het ouderschap vertoeft. Ik denk dat dat wel een collectieve verschuiving ook zo is, hè, met deze generatie dan die nu kinderen krijgt. Dat er toch wel meer aandacht is voor dat emotioneel beschikbaar zijn en dat sensitieve ouderschap en zo. Ja.
En anderzijds kijk dan soms terug, als ik zo merk hoe weinig kinderen mogen tegenwoordig, kijk dan soms terug om dat ook toch nog mee te pakken.
Ja.
Als, ik denk dat Alice 5 was de eerste keer dat ze zei, ik ken de weg, mag ik al naar school fietsen? En ik zei, er is 1 kruispunt, je weet hoe dat je dat moet doen. Ik rijd 200 meter achter je, doe maar.
Ja.
De andere ouders zeiden, allee, zot, wij deden dat ook vroeger. Ja. Allee, ik bedoel, ja, er zijn meer auto's nu, maar het is niet dat er 17 kruispunten zijn dat die over moet. Die deed dat keigoed, die voelt zich fier dat ze dat mocht doen.
Ja.
En zoveel, we zijn naar een zero-risk maatschappij, altijd maar verder en verder en verder. Ik weet dat ik daar heel veel weerstand tegen voel intern, ook al begrijp ik het. Hè. En dat is net iedereen begrijpt, dat dus dat evolueert altijd maar ik vind dat heel ambetant.
Ja.
Dus dat probeer ik wel ook bewust. Vroeger als die thuis een filmpje zien na het school, dat is het rustigste moment van een dag voor hun. Dan maken die nooit aan bras als ik iets uit de winkel nodig heb en die willen niet mee nog naar de winkel.
Ja.
Zorgt goed voor elkaar, ik ben binnen 10 minuten terug. Ja, en dat is prima. Ik zat vroeger hele dagen alleen op die leeftijd. En dat was ook niet oké. maar dat kwam ook goed. En het is zeker op momenten dat ik weet, als die alle bekken ambetant zijn en samen een spel aan het spelen zijn, zou ik nooit 10 minuten weggaan. Want dan 2 minuten later in elkaar de schedel aan het inslaan misschien. Zo tijdens een filmpje of...
Dus eigenlijk zo het stuk van het sensitieve en zo is iets waar je zegt van, ja, daar wil ik bewust heel erg bij stilstaan nu. En dat is iets wat ik wel misschien wat voor een stukje gemist heb of zo, of waar ik toch meer aandacht aan wil besteden. Terwijl aan de andere kant zo het vrijere en het zo de ruimte krijgen om zelfstandig dingen te doen, dingen te proberen en daar ook succeservaringen uit te krijgen eigenlijk. Dat is iets wat ik zeg, van, dat wil ik eigenlijk wel meer meepakken van mijn kindertijd. Zo.
En daardoor krijgt dat sensitieve ook veel meer... krijgt gewoon meer ruimte. Ruimte genoeg nodig om... content te zijn, denk ik. Ik merk dat voor mezelf en waarom zou dat voor kinderen anders zijn?
Ja, klopt.
Dus als we zeggen van het is tijd om te eten, leg die tekening weg. Nu is tijd om te eten. Ja, die gaan met hun hielen in het zand.
Terwijl,
omgekeerd ga ik gewoon zien van, het was bijna af. Hoe lang denk je nog? Gewoon dan nog afkleuren? Ah, wel, komt dan naar de tafel.
Ja,
en dus, dan zijn die gewoon... Dat is zo'n soort, dat is maar een mini, hè, maar dat geeft vrijheid in de plaats van te zeggen, mijn timetable.
Dat is waar. Ja, en ik vind dat echt iets heel... ik ben daar zelf heel gevoelig aan vrijheid. Dat is voor mij echt iets... Dat is mijn hoogste goed, gezondheid en vrijheid. En ik vind dat zelf ook altijd een hele belangrijke naar de kinderen toe, zo, dat je hun ook zo dat gevoel van, je kunt... Het is uw leven, jij moogt ook dingen beslissen. Jij moogt, dat ik inderdaad geen 2 uur ga samen wachten met mijn eten, als je binnen 2 uur zegt, nu heb ik honger. Ja, goed, maar ik vind dat ook zo... Je wilt ergens toch kinderen ook een gevoel van ownership over hun eigen leven en over hun eigen tijd voor een stukje geven. En van... Ja, allee, ik vind dat zelf, voor mij is dat echt een... ik heb heel veel nood aan vrijheid, ook in mijn job en zo. Dat is ook de reden waarom ik zelfstandig ben. Of, zoals waarschijnlijk veel zelfstandig. maar ik merk dat ook heel veel bij mijn kinderen, die er ook heel veel nood aan hebben. En dat ook wel heel veel vragen. Maar ik geloof ook wel dat dat echt ook... Zo leren ze ook hun eigen grenzen aan voelen. Mm. Wat dat misschien onze generatie in het algemeen misschien een beetje te weinig doet.
Ja, en als ze dan een keer verkeerd inschatten, leren ze er ook uit. Hè. Als ze s'avonds per se nog dit of dat willen doen, en dan is het tijd voor de badkamer. Maar we gingen een spelletje spelen. Ja. Daar juist een kwartier geleden gezegd dat er nog een kwartier tijd was. Maar jullie wouden liever deze doen. We kunnen morgen vroeg een spel spelen. We gaan nu niet alsnog dat doen, omdat dat gezegd geweest is. En dan nemen ze dat ook wel mee.
Ja, absoluut. Ja, je zei het al een paar keer van, ik ben schrijver natuurlijk, we hebben al een paar keer over je boek gehad. Je hebt twee boeken geschreven.
Ja, eerst wat cartoonboekjes uitgebracht en dan twee boeken geschreven.
Ja. De papa-handleiding en dan een boek rond ADHD, denk ik.
We hebben die ook gewoon voor het gemak de ADHD-handleiding.
Ah ja, oké,
de ADHD. Die papa-handleiding is ook eigenlijk geen handleiding, is een terugblik op 3 jaar vaderschap.
Ja.
De ADHD-handleiding is gewoon een... Ja, ik ging zeggen, alles over AD, dat is helemaal niet waar. Maar alles dat ik in één boek kon proppen, dat op een behapbare manier op een dag te lezen valt, ook door ADHD'ers.
Ja, oké. Ook wel echt zo met die insteek van... Ja, het is... Goed. Want ik weet, de papa-handleiding, ik denk dat je die hebt geschreven. Mijn kinderen zijn net iets ouder dan die van u. En ik weet dat ik toen dacht, als ik nu een kind ging krijgen, ik zou het aan mijn man cadeau gedaan hebben. Dat was dus niet het geval. Je hebt al wat gezegd, er waren zoveel dingen die ik vond die onbesproken of onbehandeld bleven of zoiets. Is dat zo de grootste drijfveer geweest om dat boek te schrijven? Of van waaruit is dat vooral...
Ik merkte dat er zo toch nog veel taboes zaten op plaatsen waar ik niet dacht dat er nog taboes waren.
Ja.
Of dat vooral ook gewoon hoeveel... Als ik merk die eerste jaren, of wel nog altijd, hoe vaak dat ik mezelf slecht voel, niet over het ouderschap of niet over de kinderen, maar gewoon in het algemeen, niet goed ben, omdat ik dat ouderschap te goed doe, dat ik dacht, daar heb ik op voorhand nooit iets over gehoord.
Ja.
Dus dacht van, als dan de uitgever afkwam, van zou je eventueel iets in die genre? En dus ik van, dat zit klaar in mijn hoofd, dat wil ik ook gewoon maken.
Ja. En kun je zo een voorbeeld geven van zo'n voorbeeld dat je zegt van dat is zo'n heel concreet iets waar ik dat gevoel bij had van daar heeft nooit iemand over gesproken. Hoezo? Allee, dat mag ook eens gezegd worden.
Ik had die beter nog eens gelezen. gelijk het gevoel van onmacht. Ik dacht, vet een kleine, we gaan deze doen. De eerste jaar heb ik niks anders gedaan, maar dat me compleet nutteloos en machteloos gevoeld.
Ja.
Maar dat ik ook zo ergens een spread gestoken had in dat boek met tekeningen over wat je wel kunt doen als je zelf geen borstvoeding kunt geven.
Ja.
Dus je kunt van alles doen om je vrouw bij te staan, maar je voelt je altijd het laatste wiel.
Ja.
Zodat dat gevoel van onmacht en zo... Ja, er maar wat bij lopen soms.
Ja.
Of dan... zeker als ze lang borstvoeding krijgen. Mama was de queen.
Ja.
En ik was de chef logistiek. Zo, dat gevoel, dat had ik ook nog nooit niet.
Nee.
Als je dat dan luid op zei, dan hoor ik van alle kanten... dat is herkenbaar. Ja. Maar niemand zegt dat luid op. Waarom in godsnaam? Dus dan ben ik content dat ik dat in een boek heb geschreven.
Ja, dat is ook inderdaad. Want dat is iets als moeder zijnde. Ergens, je partner zegt dat wel. Maar dat is moeilijk soms om dat helemaal in te voelen, ik zal het zo zeggen. Maar dat is wel iets wat ik ook heel vaak merk of hoor voel tussen de lijnen door. Als ik bijvoorbeeld ook bij mensen thuis ga fotograferen of zo, met een pasgeboren baby. Dat je zo voelt dat papa's vaak zoiets hebben, of mee de partners, degene die niet het kind gedragen hebben, ik zal het zo zeggen. Of mee ouders. Ofwel heel duidelijk benoemen, ofwel heel duidelijk het omgekeerde benoemen van, want ik weet wel... Hè, wij hebben ook een belangrijke taak. Hè? Want ik moet mezelf hier ook van overtuigen dat het zo is, terwijl het absoluut uiteraard zo is. Ik had het er onlangs met een vriendin over, van we waren ons aan het voorstellen, stel dat wij nu geen partner hadden, zou je een alleenstaande mama willen zijn. En ik had zoiets van, ja, ik kan me daar niet in voorstellen, niet in inleven, want dat is niet zo. Maar in mijn hoofd terug, natuurlijk, uiteraard, ik zou nooit zonder kinderen, hoezo niet? Hè? De rest zouden we later wel zien. Terwijl zij zei, ik ben daar zo zeker niet van. Nee. Ik heb echt zoiets van, dit had ik echt nooit gekunnen zonder een partner. En ik denk ook dat ik heel blij mag zijn met mijn partner en dat ik het ook niet... Allee, maar ik weet dat zij echt zei, ik denk het echt niet. Die eerste weken, die eerste maanden, allee, die eerste jaren, ja, dat toch... Ja.
Nee, kan ik wel perfect
niet. Dus dat is een interessante ding waarover na te denken. En ik denk heel herkenbaar voor heel veel mensen.
Nou, als ik mij had laten knippen, vroeg ze dat ook. Ja, maar wat als... Stel, uw gezin loopt morgen onder een bus. Ik zeg, maar dan heb ik dat gehad. Ik wil daar nooit meer door.
Ja, echt zo. Ja, en dat vragen ze dan ook, van die aan mijn tante vragen.
Ja. En ik dacht, maar daar bij de uroloog ook, die wist, na 2 minuten zei hij helemaal, nee, ik zie dat serieus.
Ja, het is echt, ja. Ik had nog je bent niet gestuurd door je vrouw.
Het is niet impulsief. Hè.
Ja, ja.
Ik had nog een gedachte just over dat, van als papa's het moeilijk hebben. Ik heb onlangs nog ergens gezegd dat ik merkte, ik dacht van, waarom zegt niemand dat? Maar dat ik merkte ook, eender waar dat je dat zegt, of dat dan nu bij een mama is, of ergens anders in de maatschappij, of bij grootouders, je krijgt altijd onmiddellijk, ja, maar het is zwaarder voor de mama, hè. Einde gesprek.
Ah ja, ja.
Ja, dat was altijd van, ja, van deze of dat gaat niet. En dat kwam er bijna altijd op neer,
ja.
Na een paar zinnen. Ja, maar ja, het is toch altijd moeilijk. Het is altijd intenser toch voor de mama en zo. Dan zal ik niet vertellen hoe ik me voel.
Ja, dat is wel jammer.
Dat is een cliché dat ik een paar keer ben tegenkomen.
Ja, dat is heel jammer.
Dat was ook wel een trigger om dan in dat boek gewoon alles te schrijven. Ja. Ook de kloterij.
Ja, dat is ding dat heel... helpend kan zijn en dat mensen zich daar wel heel erg door begrepen voelen. En want ik denk, dat is niet te onderschatten, zo die onmacht ook, als bijvoorbeeld als die kleine weent. En je voelt dat, ik voelde dat heel, heel fel. Ik heb de verantwoordelijkheid, ik moet dat hier laten stoppen, ik moet dat laten stoppen. Maar voor mijn man was dat eigenlijk vaak nog moeilijker, want ja... Ik moest hem laten en hij moest er ook nog eens helemaal uit handen, want ik ging, het laten stoppen. Allee, nee. Omdat je zo... Ja, dat is eigenlijk een heel gekke dynamiek, hè, waar je dan zo in belandt. Maar achteraf, als je dan achteraf op kunt terugkijken en met andere mensen over spreekt, is dat inderdaad wel iets heel herkenbaars. Hè? Wel, dat is zo... Allee, goed dat in even een boek staat.
Ik ben denk ik ook, als ze 3 of 4 maanden was, de jongste... was het zomervakantie, ik gaf toen nog les. En dat ik dacht, ik hou die nog een maand hier en dan kan ze naar de crash. Terug gaan lesgeven. En juist in die maand had hij zo terug meer kramp en ze is terug slecht beginnen slapen. En ik heb toen, ik denk echt, appels buiten tegen de muur kapot gesmeten en een gitaar om zeep gedaan ook zo. Gewoon om zo even eruit en zo, oké, terug naar binnen. Terug het gebleid in.
Ja, en je moet het maar allemaal... gedragen krijgen ook, hè. We hadden ook zo'n regeling van... ik moest terug gaan werken. En mijn man werkt ook in het onderwijs. Ik deed heel veel avonduur, dus wij wisselden elkaar heel vaak af. En ik weet dat ik soms schrik had om mijn gsm te bezien, want ik wist dat kind wil niet eten. Die raken niet in slaan. Mijn man zei, ik ben hier al uren aan het rondlopen. Echt al uren. En je kan dat tegen niemand niet zeggen op dat moment. Maar zo die machteloosheid van... En dan lost het me allemaal alleen op dan. En nu dat is voor allebei natuurlijk dan zo, maar dan... Ja.
Ik heb zo heel lang boven, zo, als die sliepen in zo... Ja, wat is dat? Geen kooi? Hoe noemt het? Ik ben de
co-sleeper, nee.
Gewoon in de living, als die poppenbabies waren. Of zo'n soort parkje, als die daarin sliepen, daarover gehangen en zo vlakbij hun oren. We hadden niet zo... Ik wist niet dat er bestond, zo'n witte reizing, maar zo, als ik klein was of zo toen, gedurende die maat, keivel, echt zo uren over die dingen gangen, om zo die in slaap. En dan marcheerde wel en zo, mijn rug zo terug recht staan, zo 3 minuten later zo... En dan zo, dat is het vreselijkste moment van de hele wereld. Yeah. Maar dat was ik al lang vergeten. Het is me nu daar terug over na.
Dat is wel, natuurlijk heeft dat goed gezien. Ergens vergeet je die heel concrete dingen wel. Maar ja, toch niet genoeg om dan nog te overwegen. Ja,
daar ben ik altijd ook van in awe geweest of zo, van inderdaad hoe snel mensen vergeten.
Yeah.
Ik heb dat, het is gelijk mensen die dan zeggen, middelbaar, dat was zo'n schone tijd. Of die kinekes of zo. Dat, inderdaad, ik merk dat bij veel mensen zo die misère heel snel weg hebt. Yeah. En alleen de goede dingen overblijven, dat heb ik nooit ervaren.
Ah, nee, oké.
Van vroeg van school, van ik onthoud altijd de goede en de negatieve dingen.
Yeah,
en dat ik zo soms al denk als mensen zoiets zeggen, maar 3 jaar geleden... zeg je dat vergeten, hoe dat je er toen aan toe werd?
Ja.
Dus dat is een... die blis van dat zo weggaat, dat herken ik niet.
Dat blijft zo heel helder wel voor u allemaal.
Zowel de goede als de negatieve dingen. Ja, ik onthoud gemakkelijk.
Ja. En ook de lading blijft wel plakken zo. Want ik denk dat dat vaak is van dat je dat rationeel gezien nog wel weet, maar dat de lading zo...
Ik denk en onthoud veel meer in beelden en gevoelens dan in gewoon weten.
Ja.
Hetzelfde als ik mijn sleutels kwijt ben of zo. Ik moet voelen hoe dat ik me toen voel. En dus ik heb die daar gelegd en dan zie ik dat beeld.
Ja.
En als ik die heb weggelegd zonder dat te zien, dan vind ik het al moeilijk om die terug te vinden.
Ja,
ik ben zo heel... Ja, hoe dat zeggen? Voelend en beeldend of zo.
Ja. Dus
misschien daarmee ook, hè. Ik blijf dat voor mij zien. Dat is niet... Ik weet, maar gewoon blijf voelen en zien.
Ja. Ja, en ik denk dat dan ook... Dat is dan geen... hoogrationeel stuk van je hersenen dat je gebruikt, denk ik, om dat terug op te roepen. Hè. Dat is iets heel veel meer basalers, denk ik, wat je gebruikt. En ik denk dat dat dan, of misschien dat dat ook daarmee is, dat dan wat minder weg-appt of zo, omdat je heel hard in je hoofd kunt denken, maar je gevoel, dat is iets wat wel opgeslagen zit of zo. Hè,
of beelden dieper. Van iemand die iets zegt of zo.
Ja.
Dat iemand dan een keer zei over een relatie van, die al jaren gedaan was, en dat die zei van, zag daar een foto van en zei, geen flauw idee waarom dat ik die heb, en dat ik zo gewoon 4, 5 zinnen kon quoten van als dat pas gedaan was. Maar oeh, jij weet dat niet meer.
Dus echt wel een heel...
Dingen die met mensen te maken hebben, blijven heel gemakkelijk, hangen in mijn kop.
Ja.
Ik zo een examen chemie of zo, dan dacht ik, dat is super logisch, dat is kei leuk dat ik deze nu weet. En 3 dagen later is dat weg.
Ja,
maar zo dingen dat met mensen of met psychologie te maken hebben, dat blijft altijd...
Ja, interacties, dynamieken, gevoel... Ja,
dat blijft vanzelf hangen.
Ja. Als je zo terugkijkt op je boek van de papa-handleiding, maar misschien mocht je ook wel de ADHD-handleiding... erbij pakken. Wat is zo voor u het eerlijkste of het meest confronterende stuk wat je daar hebt ingestoken? Dat je zegt van dat is zo. Of heb je dat misschien al aangehaald? Want je hebt al een aantal dingen aangehaald.
Ik weet wel een combinatie van de twee. Want ik heb dat papaboek herschreven. Ik heb daar 32 pagina's aangeplakt na de derde druk. En ik weet dat ik eerst geschreven had over zo'n bore-out.
Ja.
Ik zo. Ja, zijn twee parallele. Versies van mezelf die, gelijk als ik daar met u aan het puzzelen ben voor de 17e keer dezelfde. Ik vind dat als papa kei cool om te zien hoe dat die vooruit gaan en geen hulp meer nodig hebben en ineens ligt dat daar op een minuut. Maar ik zelf als persoon daarnaast zit mij te vervelen, buikpijn van verveling. En dan heb ik dat daarna, als ik die pagina's herschreef, had ik ondertussen door wat ADHD was.
Ja.
En kon ik dat rechtstreeks koppelen aan zo van, ik heb gewoon een andere chemie in mijn hoofd.
Okay.
Dat is veel gemakkelijker voor mijn vrouw om daarnaast te gaan zitten en dat 17 keer te doen, omdat die onbewust goedkeuringsstofjes krijgt in haar kop en ik niet.
Ja.
Dus dan heb ik dat in die extra pagina's ook wel benoemd. Van daar, dat stuk dat ik daar schrijf, kan ik nu daaraan koppelen. Misschien schrijf ik daar ooit nog een boek over en dan heb ik daarna effectief die ADHD-handleiding geschreven. Dat ook al zijn de 4 en ook al voelt dat goed als vader, daarnaast dat gewoon... Ik als mens die daar buikpijn verveling zit te hebben.
Ja.
En tegen 's avonds compleet op is van onderprikkeling.
Ja. En dat zijn weer die twee, dat is weer die dualiteit van die twee. Inderdaad, zo die twee parallele sporen die zo niet in sync zijn of zo.
Die zijn allebei even waar.
Interessant, ja. Ja. Als je zo... ervan uitgaande van... denk je, die een boek is hoe lang geleden? 2, 3 jaar geleden?
De
papa-handleiding, ja.
Een jaar geleden is een ADHD-handleiding uitgekomen. Dus een tijdje daarvoor zal ik die herschreven hebben. Wanneer ga ik die gemaakt hebben? 2022 of zo gaat eerste versie uitgekomen zijn.
Ja, dus zo'n 3-tal jaar geleden dat hem uitgekomen. Ja. Of 4, eigenlijk al 4 jaar bijna.
Ik denk 2022.
Ja. Dus pak 3, 4 jaar later. De papa's die nu papa worden, of in die fase zitten van die eerste zoveel jaar. Als je één ding daaruit moet halen wat je zegt, van dat is voor mij een grote take-out of een, iets wat zeker wel moet bijblijven of mag bijblijven. Wat is dat dan voor u?
Misschien deels wat dat daar juist al te sprake kwam van dat komt dik in orde. Beeld u de dikste margin dat je kunt inbeelden. En die voeden ook kinderen op. Moet niet perfect. Komt sowieso goed. En de andere kant misschien, van als er dingen zijn die kak zijn of kloten of zo, zeg dan, allee, ik weet dat je daar niet overal mee terecht kunt, want de samenleving is daar denk ik soms gewoon nog niet klaar voor, of mensen zitten vast in hun denkpatronen. Maar vindt u ergens waar dat je het wel laat op kunt zeggen?
Zoek zo'n beetje in uw...
Voordat je zelf ontploft of voordat je relatie om zeep gaat. Zeg het luid op als het niet gaat.
Oké, dat is gewoon een boodschap. Goed is goed genoeg en zeg het op tijd. Zeg het luid op wat dat moeilijk is. Ja. Oké. Ondertussen zijn je kinderen al wat groter, 4 en 6.
Ja, 4 en 6.
Hoe is zo dat vaderschap of dat ouderschap zo wat geëvolueerd? Je hebt al aangegeven van ik heb het gevoel dat het wel leuker en leuker wordt of zo. Hoe evolueert dat voor je of hoe groeit dat?
Ik denk eens dat ik daarmee kon redeneren. Ook al, die hersenen zijn nog lang niet voor sommige dingen totaal niet klaar. Maar hoe meer dat ik daarmee als mens kan omgaan, hoe gemakkelijker dat wordt voor mij. Hoe minder dat gewoon een levend organisme is waar eten in moet. Eens dat ik daarmee kon converseren en zo. Of zeker, ze zijn nu allebei een klas overgeslagen. Om dat zo mee in doog te houden ook. En om die zo genoeg te beginnen te blijven voeden. Dat die content blijven of genoeg uitgedaagd en geprikkeld worden.
Ja.
Ik ben mijn draad kwijt, want ik ben van de vraag aan de afwijken.
Hoe dat vaderschap zo wat door met een tijd gegroeid is of geëvolueerd is? Of...
Ja, en doorheen de tijd ook meer, gelijk dat ik zei, begin het gevoel krijgen van, maar ik heb wel, kan dat goed doen. Allee, soms ontplof ik, of gelijk elke ouder, is helemaal een mens. Maar denk van hoe ouder dat ze worden, hoe meer dat ik het gevoel heb van, maar dat is goed, ik kan deze wel. En dat ik nu ook al het gevoel heb, gelijk als ze dan zeggen van, wacht maar tot ze pubers zijn of zo. Of dat ik zo, bijvoorbeeld daar denk dat dan eerder het probleem groter zal zijn bij mijn vrouw, die clasht met de meisjes. Dan ik denk dat ik veel gemakkelijker dingen kan loslaten. Of daarom moet ik dan niet vergelijken met mijn vrouw. Maar als ik sommige andere ouders of papa's of zo van, jij toch ook dochters, als die dan gaan willen weggaan en zo. Je kunt toch niet slapen, ga toch mee naar die 5. Het kan zijn dat ik daar dan wel een keer een nacht zo van licht te luisteren tot als ze thuis zijn of zo, maar dan denk ik altijd van, wij deden dat ook.
Ja.
En dat kwam ook goed. En er was een keer te veel. En ik zei, ik heb een keer moeten overgeven, maar dan zal dat ook zijn. Dan moeten we het daar ook gewoon over hebben in de plaats van schrik te hebben en dan maar van alles te verbieden.
Ja, absoluut.
Zo, dingen loslaten, zowel nu als ik denk te koop, dat marcheert wel goed.
Ja. Dat is heel belangrijk, denk ik. En ook inderdaad, zoals je zegt, in je kracht kunnen staan als ouder. En dan tegelijkertijd ook wel echt het vertrouwen aan hen geven. Van, met een tijd, hè. Zo, Want als je zo binnen, pakweg 10 jaar kijkt of zo, dan zijn ze 14 en 16. Hoe ziet je dan zo? Of als je ze even fast-forward, hoe ziet je dan je leven eruit zien? Of hoe... Hoopt je dan dat het allemaal gaat zijn? Of,
Ik denk dat ik meer ruimte ga hebben voor werken en voor mezelf. Dat gaat mij deugd doen.
Ja.
En voor de rest denk ik dat een beetje... als je dat vanuit uitgezoomd bekijkt, hetzelfde is als nu. Als je die ruimte geeft en vrijheid en zorgt dat je er wel altijd zijn, dat ze naar u komen met dingen. Dat je niet zoiets hebt van die vriend of vriendin, ik moet ze niet. Maar zo, nodig die bij u thuis uit, dan kennen ze u tenminste allemaal. Dan weten ze dat ze bij u terecht kunnen. Hetzelfde. Vrijheid genoeg. Er zijn. En dan, met een goede band, ondersteuning en niet te veel judgment en zo.
Ja.
Denk ik dat organisch groeit, dat die nu 6 zijn of 16.
Ja. Ik vind dat een heel schoon boodschap of idee of visie. Ja. Mm-hmm. Oké. We zijn zo aan onze laatste vraag gekomen, Arno. Want net als iedereen in deze podcast heb je ook een beeld meegebracht. Wat dat voor u symbool staat voor het ouderschap of de lading dekt als het over ouderschap gaat. Of wat dat voor u een belangrijk beeld is of zo. De luisteraars kunnen het bekijken op mijn Instagram-pagina. Ik zal ook een linkje in de show notes zetten. Maar jij mag wel eens vertellen wat jij hebt meegebracht en waarom en
Ik had verschillende foto's in mijn hoofd, waar dat, als ik op de zetel of zo, ik met de kinderen aan het spelen ben, dat er één met een half gevulde pamper op mijn gezicht zit en de andere met haar voeten in mijn gezicht. Zo, dat zat sowieso in mijn hoofd, maar nu Met het laatste jaar zo zeker wel echt heel veel, ook in het huishouden met de kinderen, en heel veel uren gaan daar naartoe. Elk jaar, sinds dat ze 1 en 2 zijn zeker, pakken wij in de zomer een foto dat ze allemaal in mijn nek zitten.
Ah ja.
Eerst Marianne en dan daar in die jaar een nek zit Alice en dan geeft iemand de kleinste aan.
Ja.
En dat blijft voorlopig lukken. Het is nu vorige zomer in Luxemburg nog een keer dat ik dacht, ik weet niet of het nog gaat gaan.
Ja.
Het ging toch nog. Met allemaal in mijn nek. Zo voelt dat soms wel. Daar thuis onlangs nog over gebabbeld, over zo, omdat dat heel snel voor vanzelfsprekend genomen wordt. Als je zo logistiek heel veel doet. Want Marianne is voor de duidelijkheid, mevrouw, de organisator thuis. Eigenlijk zo verzekeringen en wat dat we wanneer eten. En zo, die is keigoed, die is geordend. Maar zo puur qua zo werkuren met de kinderen, daar kruipt wel veel tijd in. In een boek heb je dat. Ik heb dat altijd wel een beetje gehad. Hè. Dat is zo van als dat we kinderen hadden, dat ik achter... Allee, minder zichtbaar was. Dat zo, ben heel fel bezig met de noden van hun.
Ja.
Maar omgekeerd komt dat niet altijd terug. Of zo voelt dat soms. Dus zo die piramide.
Ja.
Zo eronder staan en zorgen dat iedereen goed zit. Zonder dat zij per se... Ja, ze lag gewoon mooi naar de foto. Want dus, zonder dat zij per se doorhebben hoeveel gewicht dat er op hun knieën staat.
Ja, die wil zorgen voor de sterke basis ook wel en dat fundament. Maar eigenlijk, dat dat soms ook wel niet zo zichtbaar is of zo. Dat dat gewoon, hun... Ja. Ze moeten al heel, heel fel naar beneden kijken om te zien waar ze eigenlijk zitten of zo. Of hoe ze daar beland zijn.
Van mijn kinderen verwacht ik dat sowieso niet. Dat is totaal hun taak niet meer mee bezig te zijn. En mijn vrouw merkt dat ik dat soms gewoon luid op moet zeggen. Er onlangs nog eens over gehad, dat was een heel goed gesprek. Dat inderdaad, zeker als het doorweegt, dat er wel een plek is waar ik dat kan gaan zeggen. Omdat ik weet dat dat niet... omdat ik te laat klaar of niet klaar. Dat ik weet dat dat onzichtbaar is. Dus dat is ook gewoon mijn eigen ding dan om dat zichtbaar te maken.
Ja. Maar toch ergens, als je het niet zou zichtbaar maken, zou het wel echt nefast zijn om...
Met dat ik het nu luid op gezegd had, wil het eigenlijk zeggen dat het al veel te ver is.
Eigenlijk had het wel zo een paar stappen terug
al mogen. Dat is iets dat ik moet in handen pakken. Maar ik vind dat kei moeilijk, want ik heb die reflex niet.
Als er
iets wel mogelijk is in mijn kop of zo, dat gaat wel echt nog gaan. Waarom het dan... ik had er juist vergeleken met keelpijn. Waarom zou ik het luid op zeggen? Daarvan gaat dat niet weg. Ik heb gewoon 3 dagen keelpijn. Maar als het dan keelpijn is die 2 jaar duurt, had ik dat misschien toch vorig jaar in november al mogen zeggen.
En als je dan zo spreekt over dat juist, die twee sporen zo, die twee parallele sporen van enerzijds je eigen noden, de noden van je gezin, en het feit dat je in allebei wilt investeren, maar dat van je gezin misschien toch net iets belangrijker nog in eerste instantie voor je aanvoelt of zo. Ja. Dan is het ook moeilijk om continu... Je moet ook altijd springen van het een naar het ander. En automatisch het springen naar de andere kant is automatisch de ene kant even lossen.
Nu neem ik heel vaak tijd uit mijn dag rechtstreeks uit de weinig werkuren dat ik... Ik doe nu alsof ik zomaar 12 uur op een week heb. Maar eigenlijk gaan sporten 2-3 keer per week, dat gaat rechtstreeks uit mijn werkuren. Want daar heb ik s'avonds echt geen ruimte meer voor.
Dan moet je het echt daaruit gaan putten eigenlijk. Oké, goed. Ik vind het een heel schoon beeld en een heel... visueel. Ik vind het wel heel sterk. Een heel visueel sterk beeld, als ik het zo mag zeggen.
Ja, ik hoop nu niet ik dat ik... Nu heb ik ze altijd de indruk dat ik ze te negatief over het ouderschap was. Dat is totaal... Ik ben dat graag, ze. Dat dat niet zo klonk alsof dat ze van... Ik word nu gezien en ik sta van zo voelt het dikwijls wel, maar het is niet dat ik nu... chronisch door het leven gaan met het gevoel dat ik niet gezien word. Dus dat is
Je bent begonnen met te zeggen, ik zou het 100% opnieuw doen. Toch?
Je hebt het begin gezegd. Magisch terug in de tijd. Ik weet, ik er onlangs mee was, het alleen maar met ADHD'ers eigenlijk, daarover gehad, omdat die zo precies hetzelfde systeem hebben en dat snappen. Dus als je teruggaat in de tijd met alles wat ik nu weet, dan weet ik niet dat ik het opnieuw doe. Maar moest ik het niet weten, sowieso opnieuw. Die biologische urge, die was heel sterk.
Voilà. En ik denk ook, het zijn ook die eerste jaren, dat is ook gewoon allemaal... Het is ook allemaal gewoon wel heel veel en intens en zo. Zonder dat dat per se negatief allemaal moet zijn. Maar de beide kanten mogen er ook gewoon zijn. En ik denk dat er inderdaad langs de ene kant Er wordt altijd heel veel, hè, de roze wolk, de geniet ervan, want ze worden zo rap groot.
Maar ik heb al vaak gehad van, waar, word maar groot van, want deze stukje ben ik niet aan het genieten.
Ja. En het is continu een slinger, vind ik, zo tussen, ik wil ervan genieten en ik vind het, allez, ik ben dit graag, maar tegelijkertijd zuigt het mij heel hard leeg, maar eigenlijk wil ik, ik ga het wel doen, maar ja, ik kan eigenlijk niet meer, maar ik ga toch nog die puzzel. Je zit continu in een slingerbeweging, te schipper tussen je eigen noden en die van je kinderen. En, maar ik heb niet het gevoel dat het een negatief verhaal is geweest. Ik heb wel het gevoel dat het gewoon een eerlijke dualiteit is.
Ja, met die slinger moet je nu denken dat er sowieso dagen zijn geweest dat ik in de keuken stond te wenen zonder verdrietig te zijn, gewoon van leeg te zijn en dan gewoon een kwartier later moeten wenen van hoe schoon dat zij samen aan het spelen waren. Ja. Dat ze iets ballenslim zeiden en dan...
Ja. En dat je kei trots bent op wat er nu weer uitkomt.
Dat is echt gewoon een slinger die...
Ja.
Ik blijf het prachtig vinden, ik ben het echt graag.
Ja.
Maar het vergt wel veel en dat is iets dat ik luid op zeg, omdat niet veel volk dat doet.
Ja, klopt. Ja, en dat vind ik een hele schone quote om mee te eindigen. Van ik ben het graag, ik vind het leuk, ik vind het allemaal tof. Maar tegelijkertijd is het ook, vraagt het heel veel.
Ja, oké.
Arno, ik wil u super hard bedanken om er geweest te zijn vandaag voor het gesprek. Ik vond het heel gezellig en heel interessant ook. Dus dank je wel.
Graag gedaan.
Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering. Je vindt Arno en zijn werk terug op zijn Instagram-pagina, @arnoleon, of op zijn website www.arnoleon.be. Ik zet de linkjes ook eventjes in de show notes. Het beeld waar Arno over sprak, dat vind je ook terug op mijn Instagram-pagina, @mylightsandlines. Als dit gesprek u iets heeft bijgebracht, als u aan het denken heeft gezet of heeft geïnspireerd, laat dan zeker een recensie achter in jouw podcast-app. Dat helpt ook andere ouders om Cocon te vinden. En als ook jij voelt dat het begin van jouw kindje vastgelegd mag worden of bewaard mag worden, ontdek dan mijn werk en mijn aanbod op www.mylightsandlines.be. En vergeet niet, ook dit begin is de moeite om te bewaren.